En de les voor andere advocaten die luisteren?
Ja, hou het open, niet sturen. Sturen op de zitting.
De hoofdregel is, je moet natuurlijk niet gaan bankieren met je derde geldenrekening.
In de Tuchtkast, passend en geboden, leren advocaten van de fouten van hun confrères.
Dat hier de advocaten nog een extra regel hebben eigenlijk. Namelijk dat je zeker in familiezaken ervoor moet zorgen dat er geen onnodige polarisatie is tussen ex-echte lieden.
Soms heel kort.
Daar kan je het mee doen.
En vaak toch wat langer.
Er is geen rechtsregel die bijstand aan familieleden en bekenden verbiedt. En er is een recht op vrije advocaatkeuze. Nou, dan volgt er een enorme maar. En ja, je zou je eigenlijk kunnen samenvatten als beter van niet.
Dit is de Tuchtkast Passend en Geboden. Een podcast helemaal gewijd aan het tuchtrecht voor advocaten. Deze Tuchtkast wordt je aangeboden door het Advocatenblad. En onze nieuwe sponsor, hoort u zo meer over. Samen met twee tuchtrecht-experts, advocaten Tjitske Sieremans en Robert Sanders, bespreek ik actuele tuchtzaken. Mijn naam is Erik-Jan Bolsjes. Ik ben journalist onder andere voor het Advocatenblad. Robert, Tjitske, welkom. Hoeveel zaken gaan we vandaag bespreken?
8.
8, hè?
8 zaken.
4 kort, 4 lang.
Zo is het.
8 zaken in een half uur gaat ons niet lukken.
We gaan ons best doen.
We zijn bij elkaar voor aflevering 3. We krijgen een aardige feedback op. We hebben ook een samenwerkingspartner in PO Online gevonden. En PO Online is een instituut voor scholing, een nascholing van advocaten. Nascholing, wanneer het jezelf uitkomt. En ze hebben twee soorten cursussen, actualiteitencursussen en inhoudelijke. En die actualiteitencursussen zijn ook per podcast te luisteren, in podcastvorm te luisteren. Staat op de website, staat een microfoontje achter. En dan weet je dus dat je die ook in een podcastvorm kunt luisteren. Dan moet je daarna nog wel je vragen beantwoorden om de punten te krijgen. Maar ik denk dat mensen die deze podcast luisteren, zeker ook op die manier hun punten bij elkaar willen sprokkelen in een jaar. Dus PO Online, we zijn er dolblij mee. Tjitske, jij wilde nog even terugkomen op een uitspraak van de vorige aflevering.
Het was een joint venture waar gedoe was. Ja. En een adviseur van de joint venture, en daarmee ook een adviseur van een van de partijen, had een aansprakelijkstelling gekregen van een advocaat. Omdat hij een verklaring had afgelegd waarvan die advocaat vond dat het haaks op de waarheid stond. En bovendien was die getuige adviseur geweest en betaald door de cliënt van die advocaat. Dus ze had gezegd, ja, als je dit doet, dan dan ben je aansprakelijk voor de gevolgen. En nou, daarmee is hij te ver gegaan. Het ging over ongeoorloofde beïnvloeding van getuigen. En er is nu net weer een uitspraak van de Raad in Amsterdam van 8 mei, waarin weer opnieuw ongeoorloofde beïnvloeding van getuigen aan de orde is. Dat is een zaak waarin een verhuurder van een winkelpand probeert om de huurder eruit te krijgen, omdat die huurder overlast veroorzaakt en niet zo'n beetje. Die huurder schietincidenten te zijn geweest. In elk geval rondom die winkel. En een bovengelegen VVE, appartementen. Van die VVE is iemand gekomen, een manager. En die heeft gezegd, ja, de bewoners hier zijn ongerust. Doe er wat aan, verhuurder. En niet veel later heeft die manager een brief gekregen van de advocaat van de huurder. En die zegt, dit is allemaal bezijden de waarheid. Er zijn helemaal geen mensen die hebben geklaagd. En als jij je verklaring niet intrekt, ga ik aangifte doen. Nou, en toen was dus de vraag, is dit ongeoorloofde beïnvloeding? Nou, als je ziet dat een aansprakelijkstelling dat is dreigen met een aangifte het ook. En dat is ook zo. En de vraag was hier nog, ja, is dit nou eigenlijk een getuige? Want deze manager was niet genoemd in processtukken of op de een of andere manier aangekondigd. Maar ja, de raad zegt hier toch wel van, luister, dit is iemand, daar is een schriftelijke verklaring van in het geding gebracht. Je weet dat hij misschien, hè, dat is dan sowieso al een getuige. En het feit dat hij niet is aangekondigd in de procedure of niet is opgeroepen als getuige of wat dan ook, dat betekent niet dat we niet te maken hebben met een getuige of een potentiële getuige. Dus ongeoorloofde beïnvloeding.
En wat kost dat die advocaat?
Oh ja, wat kost het die advocaat? Moet ik even kijken. Een waarschuwing.
Is een waarschuwing.
Het is een waarschuwing, ja. Ja, het is. We hebben geen kernwaarde aangeraakt in deze uitspraak. En dan is meestal is de waarschuwing het effect.
Ja, okay. Er wordt vooral gekeken naar of is voldaan aan de professionele standaard.
Ja.
In plaats van de vraag of er kernwaarden zijn geschonden.
En de les voor andere advocaten die luisteren is dus, nog even kort.
Heel voorzichtig. Als er verklaringen worden overgelegd door een andere partij of door je eigen partij. Als je mensen aangekondigd ziet of weet dat mensen potentiële getuigen zijn in een kwestie. Geen aansprakelijkstellingen, geen aangifte, althans niet daarmee dreigen. Je mag wel vragen stellen, maar je mag niet sturen.
Precies, houd open.
Ja, houd open, niet sturen. Sturen op de zitting.
Precies, je doet het gewoon op de zitting.
Precies.
Het
dreigen met het doen van aangifte.
Als die verklaring doorzet.
Ja.
Ja, duidelijk.
Ja.
We gaan snel door. Twee bij elkaar en dan gaat het om een stichting Derde Gelden. Robert gaat het zo toelichten. Ik heb hem bij het inlezen dacht ik, is dat een derde rekening? Is dat een ander woord voor derde rekening?
Ja, zo zou je dat kunnen doen.
Ja,
dat is de derde geldenrekening inderdaad.
Van de advocaat, ja, dus van het advocatenkantoor. En daar heeft de verweerder oneigenlijk, de advocaat die aangeklaagd wordt nu in die tuchtprocedure, oneigenlijk gebruik van gemaakt. Dan denk ik gelijk, die heeft wat geld in zijn eigen zak gestoken. Dat is helemaal niet waar, maar dat soort zaken komen volgens mij wel vaker langs. Ik vraag me af of jullie dat wel regelmatig zien, dat daar tuchtzaken over zijn. Zo'n derde geldrekening, dat daar even geld van geleend wordt.
Gelukkig niet regelmatig. Op de vele uitspraken die er zijn, een paar keer per jaar.
Dus het ging niet om het eigen gebruik, maar hij is wel gebruikt. En als ik het goed begrijp, de cliënt was failliet gegaan, had facturen verstuurd die moesten worden betaald. En die kwamen op de derde rekening van die advocaat.
Ja, nou, de advocaat in kwestie die had zelfs instructies gegeven dat bedragen, het ging om een vrij groot bedrag van een debiteur.
Wat is vrij groot?
Nou, dan hebben we het over een bedrag van, de eerste termijn van de factuur was bijna 24.000 euro. Het ging om een aanneemsom. En die kon dus niet meer op de bedrijfsrekening van de BV worden gestort, die in zwaar weer verkeerde. Maar uitsluitend op de derde rekening van het kantoor van de advocaat die hierbij betrokken was. Dus wat eigenlijk is gebeurd is dat geld wat eigenlijk op de rekening had moeten komen van de vennootschap, dat is dus doorgesluist naar de derde rekening van de advocaat.
Maar nog voor het faillissement.
Ja, nog voor het faillissement.
Dan is
ja.
Er toch niets van aan de hand?
Dat was...
toch wel.
De deken zag dat anders en de curator trouwens ook nadat de zaak inderdaad failliet was verklaard. Want er bleef een behoorlijke schuldenlast achter voor de verschillende crediteuren.
En dat geld wat op die derde rekening stond, had dus eigenlijk voor die crediteuren moeten zijn.
Ja, precies. Ja, dus de curator die vroeg ook aan de advocaat om dat geld wat hij dus had ontvangen op de derde rekening, om dat maar netjes over te maken. Maar daar heeft hij dus geen gehoor aan gegeven. Dus in feite is dat geld wat bestemd was om eventueel ook de crediteuren van de failliete boedel te voldoen. Dat geld is dus inderdaad terechtgekomen buiten het bereik van de curator op de derde rekening van de advocaat. En zowel de deken als de curator die zijn daar tegen opgekomen.
Eerst de curator?
Nou ja, eigenlijk tegelijkertijd. Nee, want die zaken zijn ook op zittingen bijna gelijkertijd behandeld. Het bijzondere is ook dat deze advocaat in beide zaken een voormalige schorsing heeft gekregen. Kun je afvragen, is dat dan in overeenstemming met het beginsel van nebis in idem?
Komt straks nog.
Komt eigenlijk een bestraffing of in ieder geval het opleggen van een maatregel. In twee weliswaar met elkaar verband houdende zaken. Maar ja, het zijn toch twee van elkaar te onderscheiden zaken die over hetzelfde feitencomplex gaan in feite. Want ja, als je de uitspraken naast elkaar legt, het ging in beide gevallen over het gebruik van die derde rekening.
Met dezelfde bedragen en alles.
Ja, ja. Ja. En wat wel interessant was, dat de deken die klaagt natuurlijk uit het algemeen belang. Dat is dus de reden waarom de deken klaagt. Die klaagt als toezichthouder, doet dat via een dekenbezwaar. De curator, die komt natuurlijk op voor de belangen van de crediteuren. Er is nog niet zo lang geleden heel veel te doen geweest over de ontvankelijkheid van een klacht van een curator. Maar daar was in het kader van het ontvankelijkheidsverweer van deze advocaat de raad vrij snel klaar mee. Omdat de raad zei, de hoedanigheid van curator, die brengt mee dat die curator klaagt ter behartiging van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.
En daarmee wel degelijk een reden heeft om te klagen en ontvankelijk te zijn.
Dan zit nog een hobbeltje tussen. Die curator moet dan wel voldoende aannemelijk maken dat het beklaagde handelen van deze advocaat de vermogensrechtelijke belangen van de gezamenlijke schuldeisers rechtstreeks raakt of kan raken. Ja. En dan is hij ontvankelijk. En dat was in dit geval dus ook, is ook aan de orde. Want ja, er was een bedrag. De curator vorderde een bedrag van 155.000 euro terug, wat op de derde rekening stond. Dus dat was geen Mickey Mouse geld, om het zo maar te noemen.
Nou, het stond ook niet meer op de derde rekening. Er was voor een deel was er volgens mij een declaratie op ingehouden. En het was, er waren in elk geval ook bedragen doorgestort naar de holdingmaatschappij van de DGA.
Van dat failliete bedrag.
Dat klopt, maar via de derde rekening.
Via de derde rekening.
En die advocaat werd dus aangesproken op dat geld wat dus was weggesluist.
Ja.
Wat heeft die advocaat uiteindelijk voor maatregelen opgelegd gekregen?
Nou, in beide gevallen ging het dus om een voorwaardelijke schorsing van 2 weken. En als je kijkt naar de maatregeloverweging, dan lijkt het erop dat de raad ook nog enigszins coulant is geweest. Omdat de feitelijke discussie van is hij nou een fout gemaakt of niet, die was vrij snel beslecht. Omdat de advocaat ook op zitting had aangegeven dat hij inmiddels had ingezien dat hij onjuist had gehandeld. Nou, die spijtbetuiging die heeft de raad wel meegenomen in de overweging welke maatregel moest worden opgelegd. Als hij dat niet had erkend op de zitting, dan denk ik dat wel een onvoorwaardelijke schorsing was geworden.
Ook hier de les voor andere advocaten.
Ja, eigenlijk is het niet zo vreselijk ingewikkeld. Nee. Hè? Want de hoofdregel is, je moet natuurlijk niet gaan bankieren met je derde geldenrekening. En wat deze advocaat kennelijk uit het oogpunt van serviceverlening had gedaan, was dat hij tegen de bestuurder van die vennootschap had gezegd,
stort
het maar bij mij, dan is het een goede handen, bij wijze van spreken. Ja, ik weet het niet, want dat staat niet in de uitspraak.
Nee.
En ik weet ook niet wat de beweegredenen zijn geweest. Maar hij heeft in eerste instantie wel inhoudelijk verweer gevoerd. Dus in eerste instantie heeft hij gedacht, ik heb juist gehandeld. En pas later heeft hij ingezien dat dat handelen niet juist is geweest.
Tjitske, jij hebt de volgende zaak voorbereid. Dat is een familiezaak, een echtscheiding. En de verweerster heeft hier opgetreden voor een cliënt die als levenspartner de kantoorgenoot van verweerster heeft.
Je moet het bijna tekenen om het te begrijpen. Komt erop neer dat er een ex-man, ex-vrouw hebben ook samen een dochter. En de man wil verandering brengen in de financiële situatie voor te voorzien in het levensonderhoud van de dochter. En nu wil hij dat er wordt vastgesteld welke kosten hij precies moet gaan dragen. En hij heeft een advocaat en die zit op een kantoor waar ook een andere advocaat zit. En die andere advocaat heeft een relatie met die man. En dat vertroebelt de zaak.
Dus die man heeft een relatie
met een kantoorgenoot.
Kantoorgenoot van zijn advocaat.
Ja.
Ja. Oké, duidelijk.
Ja?
Ja.
Ja, en volgens de ex-vrouw vertroebelt dat de zaak. En zij heeft het gevoel dat die advocaat van de man wordt gevoed door zaken die plaatsvinden in de familiesfeer. En niet alleen vanuit de man, haar ex-man, maar ook vanuit de nieuwe partner van die man, namelijk de kantoorgenoot van de advocaat. En er is gedoe over een filmpje wat is gemaakt door de dochter en online is gezet. Dat heet het tandenborstelincident. Nou, dit is gewoon nare zaken in de familiesfeer.
Even de tandenborstelincident, dan moet je toch even de details
noemen. Ja, dus er ken ik een filmpje van de dochter die de tandenborstel, ik geloof van de nieuwe partner van de man, in de wc houdt. En dan laat zien van, haha, kijk eens wat ik heb gedaan. En dat filmpje dat wordt dan ook met haha gedeeld door de partner. Nou, allemaal ellende in die relatie. En de ex-vrouw zegt op een gegeven moment tegen de advocaat van de man, dit wil ik niet. Ik vind dat jouw optreden polariserend werkt. Nou, zal ze misschien niet polariserend hebben gezegd, want dat zegt de raad uiteindelijk. Maar zij zegt, ik heb het gevoel dat de nieuwe partner van mijn ex-man doorklinkt in de zaak die we nu hebben lopen. En dat wil ik niet. Deze advocaat is er toch nog een tijdje mee doorgegaan met die zaak. En die heeft dus een klacht gekregen omdat ze te weinig onafhankelijk is opgetreden.
Dat is het woord dan, hè? Onafhankelijkheid.
Ja, professionele distantie, nog mooier eigenlijk. En er is gezegd, in deze situatie heb je te weinig geprobeerd om te deescaleren. Dat is natuurlijk iets wat je vooral in familierechtelijke zaken vaak ziet terugkomen. Dat advocaten in familierechtelijke zaken misschien nog wel een extra rol hebben om te deescaleren. En te kijken of waar de verhoudingen vaak emotioneel zijn, toch wat meer zakelijke insteek te kiezen en ervoor te zorgen dat de zaak wordt opgelost. En dat had deze advocaat onvoldoende gedaan. En je ziet dus in deze zaak...
Wat had ze moeten doen? Had ze gewoon die zaak terug moeten geven?
Ze had zich eerder terug moeten trekken. Moeten zeggen, ik doe dit dus niet meer, want ik word te veel besmet door datgene wat ik zie in wat ik hoor van mijn kantoorgenoot. Wat dus interessant is dat de raad zegt, ja, een advocaat is vrij in het aannemen van zaken. En het is niet verboden om voor familie en vrienden op te treden. Maar los van het feit dat je dus wat met professionele distantie moet proberen om die zaak te behandelen, geldt dat extra in familiezaken. In familiekwesties is het nog een aanvulling. Namelijk dat je moet waken voor onnodige polarisatie tussen de ex-echte lieden. Nou, dat zie je vaker op de een of andere manier terugkomen, maar hier is dat heel duidelijk gezegd. En daarom vind ik het toch wel interessant dat hier de advocaten nog een extra regel hebben eigenlijk. Namelijk dat je zeker in familiezaken ervoor moet zorgen dat er geen onnodige polarisatie is tussen ex-echte lieden. Daar kan je het mee doen.
Ja, hoe lang mag die daarover nadenken met gesloten deuren? Of was het zo erg niet voor die advocaat?
Nee, een waarschuwing.
Een waarschuwing.
Ja, het blijft natuurlijk wel natuurlijk altijd discussie. En dat hebben we ook de afgelopen maanden nog wel gezien. Novo heeft zich er ook over uitgesproken dat je toch heel voorzichtig moet zijn als je optreedt voor familieleden. Ja, de raad zegt het heel duidelijk. Hè. Uitgangspunt is, er is geen rechtsregel die bijstand aan familieleden en bekenden verbiedt. En er is een recht op vrije advocaatkeuze. Nou, dan volgt er een enorme maar. En ja, je zou je eigenlijk kunnen samenvatten als beter van niet. Ja. En wat mij dan ook opvalt is dat de raad ook zegt, ja, als die professionele distantie wel kan worden gerespecteerd, nou ja, zelfs dan geldt in zo'n situatie van bijstand aan familielid of een onnauwelijke persoonlijke relatie, dat de advocaat de schijn tegen zich zou kunnen hebben dat hij handelt in strijd met de kernwaarde onafhankelijkheid. En dan moet je dus extra alert zijn. Met andere woorden, in dit soort gevallen, begin er niet aan, beter van niet.
Dat leren advocaten die luisteren naar deze podcast ervan. En even inhaken op die nieuwe sponsor, PO Online. Die hebben een speciale cursus tuchtrecht voor advocaten in het familierecht. Dus, en wij hebben heel vaak familierechtszaken, dat kwamen we vorige keer ook al achter. Daar spelen de meeste tuchtzaken. Dus als je daar nou naast naar ons luistert, dat moet je natuurlijk gewoon blijven doen, meer over wil weten, moet je naar PO Online gaan, daar een cursuspakket afnemen en dan in ieder geval de cursus tuchtrecht voor familierechtadvocaten, de familierechtadvocaten en het tuchtrecht heet die, gaan volgen. Na afloop van deze cursus, heeft u inzicht in de valkuilen die specifiek voor een familierechtadvocaat in het tuchtrecht bestaan? Bent u op de hoogte van de meest recente jurisprudentie op de voor u elementaire onderdelen en kunt u een gegronde klacht beter voorkomen? Wat langere zaken die we gaan bespreken. Eén daarvan is er een van Tjitske. Die gaat over ook weer familierecht. En dan een vrouw die haar zoon wil meenemen op reis. Maar de man werkt volgens haar niet snel genoeg mee. Nou, zij laat direct een kort geding aanspannen en trekt dat ook net zo snel weer in. En is daarmee de vraag ook weer, die polarisatie, is die niet onnodig groter gemaakt, zeg maar?
Ja, maar het had hier niet te maken met een advocaat die voor vrienden of familie optreedt. Nee. Dat speelde hier niet. Wat hier interessant is, is dat de gedragsregel getoetst is. Dat een advocaat altijd moet overwegen of een minderlijke schikking mogelijk heeft. En dat hij in heel veel situaties de voorkeur verdient boven een procedure. En dat is een regel die we niet zo heel vaak getoetst zien. Dat is ook moeilijk. Het is natuurlijk moeilijk om in de huid te kruipen van de advocaat die een zaak aan het doen is en die daar een tegenstander treft die op de een of andere manier tegenstribbelt. Heb je altijd genoeg gedaan om een minderlijke regeling te bereiken?
Kun je heel kort iets van de achtergrond van de zaak schetsen?
Ja, zeker. Een minderjarige jongen heeft een Nederlands paspoort en kennelijk ook een Wit-Russisch paspoort. Dat Wit-Russische paspoort had hij in elk geval. En er wordt een nieuw Wit-Russisch paspoort aangevraagd door de moeder. Daar komt de vader achter en die geeft op een gegeven moment ook aan van, hey, waarom heb ik dat niet eerder gehoord?
Ze zijn gescheiden, hè, die ouders?
Ja, ze zijn gescheiden. Ja. De vader vraagt, had ik daar geen toestemming voor moeten geven? Op een gegeven moment komt de moeder aan met een toestemmingsformulier. Niet voor dat paspoort, maar voor een vakantie in Turkije. En de vader zegt dan, ja, hoezo Turkije? Hoe zit dat nou met dat Wit-Russische paspoort? Als jij naar Turkije gaat, dan mag dat. Maar dan eis ik dat ik het Wit-Russische paspoort van onze zoon in bewaring neem. Want ik wil niet dat jij vanuit Turkije toch nog naar Wit-Rusland gaat. En nou, hij stelt dus een voorwaarde aan de toestemming om met het kind op vakantie te gaan. En de vrouw is het daar niet mee eens. En op een gegeven moment escaleert dat. De man weigert zijn toestemming. De vrouw kan dus niet op vakantie. Er komt een advocaat bij aan de kant van de vrouw. En die gaat een kort geding aankondigen aan de man. In feite kreeg hij gewoon een kort geding dagvaarding. En is er gezegd, ja, we moeten op vakantie. Er zat nog anderhalf, twee maanden tussen. Het wordt uiteindelijk ingetrokken. Er komt een regeling, maar er komt een klacht tegen de advocaat van de vrouw door de man. En de man zegt, beste advocaat, jij hebt die zaak aangenomen. Je bent meteen gaan dagvaarden. Je hebt meteen een kort geding gestart. Je hebt niet eens de moeite gedaan om met mij te praten of met mijn advocaat te praten. We zijn eigenlijk buiten de deur gehouden. Je hebt geen verhinderdata opgevraagd om het kort geding te kunnen voeren. Je hebt op geen enkele manier geprobeerd om dit te de-escaleren. Je bent meegegaan in het verhaal van de vrouw. En je hebt niet opengestaan voor overleg om te kijken of we dit toch nog op een fatsoenlijke manier hadden kunnen beëindigen. En als je hier had geprobeerd om tussen twee advocaten een afspraak te maken, dan was dat misschien veel eerder gelukt, hadden we al die ellende niet gehad. En hier is dus een klacht gekomen over het feit dat er een advocaat onvoldoende heeft gedaan om een onmiddellijke regeling te bereiken. En dus ook onvoldoende gedeescaleerd. Nou, zie je niet zo vaak hè, dat zo'n regel, dat je moet nadenken over een middellijke regeling, dat het echt inhoudelijk wordt getoetst, komt niet zo heel veel voor.
Ja, dat is natuurlijk het bijzondere.
Ja, maar je staat dan echt als raad, sta je echt in de schoenen, eigenlijk van de beide advocaten. Je moet naar beide kanten kijken, want ja, it takes two to tango. Je moet wel van beide kanten komen om iets te willen bereiken. Maar ja, de advocaat van de man heeft gezegd, ja, ik heb echt heel veel geprobeerd, maar lukte niet goed om in gesprek te komen.
Ik kan niet zeggen dat iemand had moeten schikken. Dat is namelijk aan de partijen zelf. Maar hier zei de raad, ja, je hebt eigenlijk ook niet voldoende moeite gedaan om überhaupt tot een middellijke oplossing te komen.
En dat
is opmerkelijk, dat de raad niet alleen zegt, nou, je hebt niet voldoende gedaan, je hebt niet voldoende ingespannen, maar er ook een te gerechtelijk oordeel aan verbindt dat deze klacht dus gegrond is.
Opmerkelijk? Is dat een ander woord voor raar? Ben ik het niet mee eens?
Nou, opmerkelijk. Het kan. Het is een gedragsregel en die kan gebruikt worden om de te gerechtelijke norm in te vullen. Dus in die zin is het ook niet iets waarvan je zegt, nou, dat kan absoluut niet. Nee. Maar het is wel bijzonder dat de raad bereid is geweest om dat te wegen en het ook te wegen in het nadeel van deze advocaat.
Ja. Het past denk ik ook wel in de gedachte die bij alle raden en ook het Hof heeft postgevat de afgelopen jaren, dat je echt moet de-escaleren in familiezaken.
Ja, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen
dat het kan heel moeilijk zijn.
Ja, dat het ook niet zoveel verbazing zou moeten wekken, omdat het streven naar een oplossing van een geschil, niet als een verlengstuk van je cliënt met gestrekt been ingaan en maar gelijk met de bottenbel gaan procederen, ja, dat misschien toch wel en een van de essentiële taken of rollen is die je als advocaat kunt vervullen in ons rechtsbestel. Is het nou juist niet de taak van een advocaat om te kijken of je met enige, hè, daar is die weer de professionele distantie, met enige afstand kunt kijken of je de angel uit de zaak tussen de partijen kunt halen.
We hebben een andere zaak en een langere zaak waar Robert in gedoken is. Daar heeft een klager al 5 keer geklaagd over deze advocaat. En hij heeft geklaagd over het feit dat hij een memorie van grieven in een arbeidszaak zonder overleg en toestemming heeft ingediend. Waarom 5 keer klagen en kan dat, Robert?
Ja, het kan, je ziet het. De vraag is alleen, wat is de consequentie daarvan? En dat maakt deze uitspraak wel bijzonder. Omdat het verschijnsel veelklager, wordt ook wel querulant genoemd, dat zie je wel vaak voorkomen. Vaak gedreven door emotie, woede, verontwaardiging,
gevoel van onrecht.
En ook de laagdrempeligheid van het tuchtrecht. Want je betaalt €50 griffierecht en dan is de trein vertrokken. Dus je kunt wat dat betreft vrij laagdrempelig klagen. En het bijzondere is dat de voorzitter die deze zaak heeft behandeld, voorzitter van de Raad van Discipline, daar toch wel enige paal en perken heeft willen stellen. Even de achtergrond. Ja, de eerste klacht kwam eigenlijk voort uit de gedachte dat de advocaat een beroepsfout had gemaakt. Nou ja, dat is niet ongebruikelijk. Dat is wel vaker de aanleiding voor een klacht. Maar de relatie tussen deze advocaat en zijn voormalige cliënt, ga ik maar even vanuit, die escaleerde dusdanig dat er werd een klacht ingediend. Advocaat heeft vervolgens aangifte gedaan wegens stalking. Klager is vervolgens uitgenodigd, zoals dat heet, door de politie om als verdachte te worden gehoord. En heeft vervolgens op zijn beurt weer aangifte gedaan wegens het doen van een valse aangifte door de advocaat. Dus de sfeer was al redelijk verziekt, zal ik maar zeggen.
Gepolariseerd.
En dan volgt er eerst een eerste klacht. Die gaat dan over de kwaliteit van de dienstverlening. Die is ongegrond verklaard. Dan komt er een tweede klacht. Die is kennelijk niet ontvankelijk verklaard door de voorzitter van de Raad van Discipline. Omdat die eigenlijk zoveel samenhang had met die eerste klacht. Dat verwacht had mogen worden van deze klager. Dat die klacht tegelijkertijd had worden ingediend. Want je mag verwachten dat een klager ook efficiënt en voor een advocaat. En ook voor de Raad van Discipline trouwens. Minst belastende wijze een klachtprocedure voert. Dan komt de derde klacht. Die derde klacht gaat over de aangifte. Nou, die is kennelijk ongegrond verklaard. Vierde klacht, die gaat over het niet intrekken van de aangifte wegens stalking. Die is wegens nebis in idem kennelijk niet ontvankelijk verklaard. En dan komt nu de vijfde klacht. Die gaat dan weer over die beroepsfout en het doen van aangifte wegens stalking. Nou, daarvan zegt de voorzitter. Verwijs het naar het beginsel van nebis in idem. Ja, dat je als advocaat op een gegeven moment wel klaar moet kunnen zijn met het blijven klagen over hetzelfde.
Wat is nebis in idem voor de advocaten die dat even kwijt zijn?
Nou, nebis in idem houdt in dat je, als je kijkt naar de bepaling die erover in de wet staat, niet voor de tweede maal terugrechtelijk kunt worden vervolgd. Of vervolging is niet de juiste term, hè, want het is natuurlijk geen strafrecht. Ah, ja. Maar dat je niet terugrechtelijk kunt worden beoordeeld voor zaken die over hetzelfde feitencomplex gaan. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of dat dezelfde klager is of niet. Voor de deken wordt natuurlijk al een uitzondering gemaakt. Want een dekenbezwaar, dat mag natuurlijk altijd gelijk lopen. Hè. Dus de deken kan het nebis in idem beginsel om een klacht indienen. Maar normaal gesproken.
Dat zagen we net bij die curator en die deken tegelijk.
Ja, kan tegelijk. Dus
wel. Oh, dat schrok me toen al.
Ja, overigens is dat dat vertrouwen, hè, wat je als advocaat moet kunnen hebben, dat de klacht definitief is afgewikkeld. Dan zet de voorzitter de deur wel een heel klein beetje op een kier. Want hij zegt, kan natuurlijk wel anders zijn in uitzonderlijke omstandigheden. Waarbij als klager feiten en omstandigheden aan moet voeren. Die bijvoorbeeld bij het formuleren van de eerdere klacht niet bekend waren of bekend konden zijn. Dus als er echt nieuwe feiten en omstandigheden zijn, dan zou je eventueel een uitzondering op kunnen maken. Maar in deze zaak, daar ging het in feite om dezelfde zaak, dezelfde feiten die daar aan de grondslag lagen. En daarvan zegt de voorzitter, dan moet deze klager kennelijk niet ontvankelijk worden. Verklaard.
Als je dan kijkt naar dat nebis in idem, wat heeft die advocaat hier nou verkeerd gedaan? Want hij krijgt gewoon 5 klachten aan zijn broek en daarvan zegt de raad op een gegeven moment, nu is het wel klaar. Maar er is 1 keer iets misschien niet goed gegaan, hè? Dat indienen van die memorie van grieven te snel of zonder overleg.
Ja, maar dat is natuurlijk de eerste klachtzaak waar het allemaal mee begonnen is. En daar loopt het hoge beroep nog, dus de uitspraak daarover en of die advocaat wel of niet een beroepsfout heeft gemaakt, dat is nog ter beoordeling van de terugrecht. De klacht werd over zijn eerste aanleg ongegrond verklaard. Nou, dan kan het Hof dat natuurlijk terugdraaien. Het Hof kan zeggen, dat zien wij toch anders. En we vinden de klacht alsnog gegrond. Dat is mogelijk, maar dat moeten we afwachten. Dat is nog niet duidelijk. En wat dat betreft is deze klager misschien ook wat prematuur geweest in de vervolgklachten. Ja. Nog even los van nebis in idem. Maar deze klacht wordt in ieder geval ook weer afgeserveerd. En heel belangrijk is dat de voorzitter daarbij ook een hele duidelijke aanwijzing geeft. De voorzitter zegt eigenlijk kort gezegd dat deze klachtprocedure misbruik van klachtrecht is. Ja, dus klager heeft het klachtrecht dat in hem wordt geboden op grond van de advocatenwet misbruikt. Omdat hij stelselmatige belemmeringen op werpt in andere klachtzaken. Wrakingsverzoeken en dat soort dingen houdt zich niet aan de procesregels. En doet ook aanhoudingsverzoeken, soms vlak voor de zitting. Met andere woorden, hij maakt een beetje een potje van de hele procedure. En daar is het terug echt niet voor bedoeld. Want het is namelijk bedoeld voor de controle van het functioneren van advocaten. En niet als een soort speeltuin voor veel klagers. En dan komt ook de slotsom. En dat is ook een hele interessante. De voorzitter zegt dat een volgende klacht, die op enige wijze samenhangt met deze klacht en met de vier voorgaande in deze beslissing, die zullen dan ook niet meer in behandeling worden genomen of behoeven te worden genomen, nog door de deken, nog door de raad. En dat is enerzijds ook heel prettig. Het is ook heel goed dat deze voorzitter zegt, nou, nu is het mooi geweest, nu is het klaar. Dus als je nog een keer een klacht indient die met deze feiten verband houdt, dan gaan we die ook niet meer behandelen. Ja, en dat wringt ook een beetje met het systeem van de wet. Want ja, de deken heeft op grond van de wet natuurlijk een plicht om iedere ingediende klacht, om die toch te onderzoeken. Dus of de voorzitter zomaar kan zeggen dat de deken dat niet meer hoeft te doen. Nee. Dat vind ik wel een lastig. Ik begrijp hem heel goed, maar er wordt wel een soort spanningsveld gecreëerd. Tussen enerzijds de wens om aan deze querulante berg van klachten een einde te maken. En aan de andere kant, ja. Het feit dat de deken toch op basis van de wet de plicht heeft om een klacht te onderzoeken. Dat is een heel lastig spanningsveld. En hoe dat dan gaat opgelost worden, dat zullen we moeten afwachten. Want als deze klager weer een klacht indient, ja, dan zal die situatie zich gaan voordoen.
Ja, je moet dan in elk geval als deken kijken of dit hetzelfde feitencomplex is. Dus ja, zeker. Je bent, hoe je het ook wendt of keert, een onderzoek moet plaatsvinden.
Ja, want je moet onderzoeken. Neem je hem eigenlijk al in behandeling.
Ja, natuurlijk. Ja. Je moet kijken, is dit het feitencomplex? Is dit hetzelfde feitencomplex waarover geklaagd wordt? En is dit dan de zesde of de zevende of de achtste? Ja. Zit er nieuws bij? Dan kan je zeggen, nou ja, u weet wel, we hoeven hier niks meer mee te doen. Maar dan heb je in feite al behandeld en bekeken.
Ja. Ja. En wat kan de advocaat die luistert hiervan leren? Want ik heb het idee dat dit, ja, voor zo, dat, dit komt niet veel voor.
Nou ja, als advocaat kun je daar niet zo heel veel mee anders dan dat je de geruststelling hebt dat als een klager te zeer blijft klagen over hetzelfde en telkens weer aan dezelfde bel trekt, dat de voorzitter van de Raad van Discipline dan op een gegeven moment wel zegt, nu is het genoeg en hier houdt het op. En het label misbruik van klachtrecht, dat is natuurlijk best wel een zwaar oordeel. Hè? Want eigenlijk zegt de deken van ja, of de voorzitter zegt hier, klagen, je mag niet meer klagen. Ja. En ook een querulante klager kan eventueel een punt hebben. Die kan gelijk krijgen. Dat is mogelijk.
Dat moet je altijd openhouden.
Nou ja, de tuchtrechter zal een klacht natuurlijk altijd op de inhoud beoordelen. Niet zozeer op de motieven en de aanpak van de klager.
Ja. Ja. Duidelijk.
Het is ook altijd laagdrempelig bedoeld, hè, tuchtrecht.
Ja.
Moet iedereen die te maken krijgt met een professional, of het nou een advocaat is of een accountant of wie dan ook, toegang hebben tot het tuchtrecht.
Ja. Ja. Ja, ook al lijkt hij wat vaker te klagen dan misschien voor ons strikt noodzakelijk is, als iemand dat gevoel heeft dat het nodig is.
Boze klagers.
Ja. Tjitske heeft een zaak voorbereid die gaat over een soort vermenging van belangen, denk ik, hè, bij een advocatenkantoor. Wat zou het probleem kunnen zijn als er 16 jaar geleden ook eens voor die mensen is gewerkt? Het is een familiezaak weer. Ze staan de werkgever van de zoon nu bij, wiens ouders 16 jaar geleden zijn gescheiden, waarbij het kantoor de moeder bij stond bij de omgangsregeling. Nou, die zoon zelf was nooit cliënt van het kantoor en toch is daar iets mee aan de hand.
Ja, de vader klaagt hier. En de vader zegt, 16, 17 jaar geleden heeft er een kwestie gespeeld met een omgangsregeling van mijn zoon, onze zoon. En die zoon werkt nu bij een bedrijf en voor dat bedrijf treden op twee advocaten van hetzelfde kantoor. En die advocaten die starten dus een zaak tegen die zoon. Die zoon moet eruit. En de vader zegt, ja, dat kan dus niet. Want jullie hebben hier een zaak behandeld. Volgens mij was het een zaak voor de vader en niet voor de moeder op dat kantoor. Jullie hebben hier een zaak behandeld waarbij mijn zoon ook betrokken was. Namelijk de omgangsregeling tussen mij en mijn toen inmiddels ex-vrouw. En dat betekent dus dat jullie nu optreden, een belangenverstrengeling hebben, omdat jullie nu optreden tegen mijn zoon. En dat mag niet. En ja, er speelde nogal iets meer dan dit. Het klinkt heel kaal. Maar de werkgever van de zoon, de werkgever van de zoon, de man daar was inmiddels getrouwd met de ex-vrouw.
Kijk.
Ja, dat krijg je dan ook.
Ja.
En er was gedoe over een stuk wat in het geding was gebracht in de arbeidszaak die nu speelt. Was een stuk in het geding gebracht wat kennelijk afkomstig was uit de procedure of de zaak rondom de omgangsregeling van 16, 17 jaar geleden. En de vraag was even van wie was dat afkomstig? De vader, de klager, zei dus ja, dat hebben jullie opgediept
uit
het archief.
Ja.
Maar nee, zeiden deze advocaten, dat is helemaal niet zo. Dat is door de zoon in het geding gebracht en niet door ons. Nou, gedoe over stukken. En dan kun je dus afvragen, ja, moet je dit doen als advocaat? Hè? Want we hebben net van Robert gehoord dat ook de schijn wekt dat je niet de professionele distantie kunt betrachten, dat dat al voldoende is. Maar hadden de advocaten niks verder met deze familie te maken, behalve dat ze dus 17 jaar geleden die omgangsregeling die zaak van de omgangsregeling hebben gehad. En is ook gezegd door de raad, dit mag, dit is geen belangenverstrengeling. Het feit dat je ooit voor de zoon bent opgetreden. Althans, dat de zoon onderdeel was van de omgangsregeling, betekent niet dat je voor de zoon hebt opgetreden. Dus het kan al niet zo zijn dat hier sprake is van een conflicterend belang. Maar belangrijk ook is dat hier tegen de vader is gezegd, ja, u heeft geen belang om deze zaak aanhangig te maken. Want het gaat om uw zoon en niet om uzelf.
U bent dus niet benadeeld. Waar klaagt u over?
Ja. Ja.
Ja. Dus afgewezen, klaar?
Afgewezen, klaar. Ja.
Toch een les voor een advocaat? Belangenverstrengeling, ja, het was niet aan de orde. Maar je moet er wel op letten.
Ja, je moet er wel op letten. Kijk, als je in deze kwestie, als het zo zou zijn geweest wat de vader kennelijk dacht, dat stuk wat in die procedure is gebruikt in die arbeidszaak, dat het inderdaad afkomstig is uit het archief. Ja, dat kan natuurlijk niet zomaar. Maar dat was hier dus ook niet aan de orde. Dat hebben ze ook duidelijk aangetoond.
Laatste zaak die we bespreken vandaag is een, wat mij betreft, nogal ingewikkelde erfrechtelijke zaak. Ook weer familierecht dus. Nou, erfrecht. De broer zegt in deze familie zegt dat hij de machtiging heeft van moeder om namens klaagster, een van de zussen, op te treden bij de afwikkeling van die erfenis. De klaagster zegt dat hij niet namens haar, die broer, niet namens haar kan optreden. Ik vind hem ingewikkeld, Robert. Wat vond jij ervan?
Ja, ik vond hem eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Oh. Ik vond het wel meevallen. Als
misschien was dat niet mijn favoriete zaak dan.
Als je de zaak een beetje plat slaat en ook even los van die erfrecht kwestie, want dat is eigenlijk meer de context.
Tuurlijk.
Zoon van een overledene, die meldt zich bij een advocaat. Wilt u me helpen bij een geldleningskwestie met een derde? En die zoon die heeft een algemene volmacht meegebracht van zijn moeder. En hij zegt ook dat hij optreedt voor de andere erven die hem hebben gemachtigd om namens hen op te treden. Dan wordt er een beslag gelegd bij die derde. En uiteindelijk meldt de zus van de broer zich. En die zegt, ik heb vernomen dat er een beslag is gelegd. Maar dat beslagrekest, dat is zonder mijn medeweten een opdracht bij de rechtbank ingediend. En dan zit de advocaat natuurlijk in een lastig pakket. Want die heeft toch dat beslagrekest ingediend namens een aantal partijen. En een van die partijen zegt, it wasn't me. Dus ik heb daar verder niks mee van doen. Maar wilt u mij wel dan het dossier geven? Omdat hij dat beslagrekest mede namens mij heeft ingediend. Ja, dan zegt hij, dat moet ik dan weer eerst met de broer overleggen of dat mag. Nou, uiteindelijk komt eruit dat wel kan. Dan komt eigenlijk al de klacht in beeld. En die klacht die houdt dus in dat die advocaat zonder voorafgaande opdracht van die zus, van de broer die uiteindelijk de opdrachtgever is, dat die zus dan in rechten is vertegenwoordigd. En het tweede onderdeel van de klacht is ook interessant, is dat die zus ook zegt, er is door de advocaat mij niet gewezen, toen hij merkte dat hij fout had gemaakt, dat ik onafhankelijk advies had kunnen inroepen om te kijken wat er nou precies is fout gegaan. Nou, over het optreden voor die zus is de raad vrij kort. Uit wat de advocaat naar voren heeft gebracht, is dat hij zegt, nou, ik heb uiteindelijk opgetreden op basis van die algemene volmacht. Ja, daaruit volgt dat hij zonder opdracht en instemming van de zus, maar ook mede namens de zus, een verzoekschrift heeft ingediend bij de rechtbank.
Zonder
opdracht. En dat valt hem terechtelijk natuurlijk wel aan te rekenen. Dus daar gaat hij al in de fout.
Maar je hebt een volmacht.
Ja, maar het is een algemene volmacht. En waaruit blijkt, maar goed, daar is de raad in de motivering ook niet heel erg uitgesproken over. Je hebt natuurlijk ook als advocaat een vergewisplicht. En die geldt in principe natuurlijk voor iedere onderdeel van de opdracht die je aan het uitvoeren bent. En wat hij eigenlijk heeft gedaan is, nou, ik heb een algemene volmacht gekregen. Die broer zegt, deze volmacht en de opdracht die strekt ook ter behartiging van de belangen van de overige erven. Nou, toen dacht de advocaat in kwestie kennelijk, nou, dan kan ik aan de slag. Ik heb een opdracht, dit kan ik gaan doen. Ik praat namens alle erfgenamen. Ja. En ik kan dit request bij de rechtbank indienen. Nou ja, dat bleek dus niet het geval te zijn. En in feite zegt de raad, dus ja, je hebt dus onbevoegd namens deze zus, heb je een verzoekschrift ingediend en ben je in rechten gaan optreden. Dat was overigens niet het enige hoor, want hij had dus ook een zelfstandig verzoek gedaan tot begroting van de vordering van onder andere die zus. En hij moest toch toegeven dat er geen opeisbare vordering ten opzichte van die derde was wat die zus betreft. Dus hij kreeg ook nog een tik op de vingers wat betreft de kernwaarde deskundigheid. Wat wel aardig is, buiten het feit dat hij natuurlijk onbevoegd hier heeft opgetreden. En dat is natuurlijk voor advocaten best wel een aardige faux pas. Want ja, je bent opdrachtnemer. Dus je kunt in feite alleen maar dingen doen als advocaat als je daartoe een opdracht hebt gekregen. Je kunt niet op eigen houtje optreden uiteraard. Maar die zus die zei ook van ja, tweede klacht onderdeel. Ik ben vervolgens er niet op gewezen dat omdat hier dus een fout is gemaakt, dat ik dus onafhankelijk advies had kunnen aanvragen, bijvoorbeeld bij een andere advocaat. Nou, daarvan zegt de raad, ja, maar ja, dan snijdt het mes natuurlijk aan twee kanten. Want als jij dus niet de cliënt bent geweest, omdat je geen opdracht hebt gegeven, dan kun je dus op die regel ook geen beroep doen. Dus dat klachtonderdeel, dat wordt dan eigenlijk niet alleen afgewezen. Daarin is klaagster in dit geval ook niet ontvankelijk.
En waar komt het de advocaat op te staan?
Nou ja, omdat het dus sprake is van het schenden van de vergewisplicht, is er sprake van een schending van twee kernwaarden hier. Kernwaarde onafhankelijkheid, die brengt mee dat je dus zelfstandig moet checken of de cliënt die zich meldt, of die inderdaad ook opdracht mag geven voor anderen. Dat is de kernwaarde onafhankelijkheid die hier in de knel is gekomen. En de andere is natuurlijk omdat hij dus een vordering had voorgelegd, of een verzoek had voorgelegd, wat niet op de juiste feiten was gebaseerd, was de kernwaarde deskundigheid ook nog eens een keertje geschonden. Twee kernwaarden waarmee hij in strijd had gehandeld. Nou ja, dan zegt de raad, dan is er sprake van een dusdanig laakbaar handelen dat je op zijn minst een berisping krijgt. En die kreeg hij ook.
En de uitsmijter, die is namelijk dat er ook nog wordt overwogen dat er niet alleen onzorgvuldig jegens deze klaagster is gehandeld, maar ook jegens de rechterlijke macht. Er wordt overwogen dat als een advocaat stelt dat hij optreedt namens een procespartij, dan mag de rechter daarvan uitgaan. De rechter mag erop vertrouwen.
Ja.
En door op deze manier te handelen, heb je dus ook de rechter op het verkeerde been gezet.
Ja. Als het zo mooi heet, een advocaat wordt op zijn woord geloofd. Met andere woorden, als je zegt ik treed op voor een bepaalde partij,
dan mag
daar geloof aan gehecht worden. Ja. En de les die je hier dus uit kunt trekken is, als een cliënt zich meldt en dan zegt, nou ja, bij deze krijg je een opdracht en die geldt ook voor die en die en die partij, dat je echt wel heel goed moet opletten of dat ook zo is. Want op het moment dat je dat als advocaat vertaalt in een processtuk, dan zal wat Jitsko zegt, dan zal de rechter zeggen, nou, dan gaan wij daar dus van uit.
En de kernwaarde deskundigheid, daar ga ik toch nog heel eventjes naar onze sponsors verwijzen. Want als je echt deskundig wil zijn, PO Online, volg daar je cursus, ook in podcastvorm. Dan komt de kans dat wij het hebben over de kernwaarde deskundigheid en advocaten die daar niet aan voldoen, als het goed is, wat minder vaak voor. Laten we daar met z'n allen naar streven. Want dat is ook het doel van onze podcast. Dat je op de hoogte blijft van wat er wel en niet kan in het uitoefenen van je vak. We hebben nog één tuchtrecht klassieker. En dat is de zus van de Rus.
Advocaten hebben ook een privéleven. En meestal is dat maar goed ook. Maar sommige advocaten kunnen privé maar moeilijk scheiden van hun beroep. En dan spelen er twee kwesties. Want ook in je privéleven kun je je zo onbehoorlijk gedragen dat je daarmee het aanzien van de beroepsgroep schaadt. Daar gaat deze column niet over. Wat ook belangrijk is, is dat je altijd aangeeft of wat je doet en zegt, of je dat als advocaat doet van iemand anders. En of dat wordt gedaan als privépersoon, omdat je zelf op een andere manier betrokken bent. Dat speelde dus ook bij de zus van de Rus. De zus is advocaat en zorgt voor haar broer, een Rus die in Nederland in een psychiatrische inrichting zit. Als zijn behandeling erop zit, zal die worden ontslagen uit de kliniek. En het is al duidelijk dat hij dan als ongewenst vreemdeling uitgezet zal gaan worden. En dat wil de zus niet. Zij is zus, zij is curator van haar broer, maar presenteert zich ook als advocaat. En hoe dan? Door vanaf haar kantooradres e-mails te sturen naar de kliniek, die ondertekend zijn met de aftiteling advocaat. En ze dreigt in de e-mails met het indienen van tuchtklachten tegen de behandelaars in de kliniek en andere klachten tegen de kliniek. En door een kort geding aan te zeggen aan de kliniek, zonder te melden of zij van zus of curator was veranderd in de hoedanigheid van de advocaat, maakt ze het erg onduidelijk voor de kliniek. Maar waarom is het nou zo belangrijk om te melden dat je als advocaat optreedt en niet als zus of als curator van je broer? Uit de gedragsregelen volgt dat dat moet, omdat die hoedanigheid bepaalt of je aan de gedragsregels en de kernwaarden gebonden bent en welke dan precies van toepassing zijn. En professionele partijdigheid bijvoorbeeld is niet aan de orde als je als privépersoon of als curator van je broer optreedt, maar wel als advocaat. En wederpartijen moeten gewoon weten waar ze aan toe zijn. En dat is in deze zaak heel lang niet duidelijk genoeg geweest. Pas toen de kliniek vroeg in welke hoedanigheid deze advocaat eigenlijk optrad, zei ze: ik ben curator van mijn broer en ik ben niet advocaat van mijn broer. En voor die tijd was dat onduidelijk. En aangezien deze zus voor die tijd die onduidelijkheid had laten bestaan en dus mogelijk ook als advocaat was opgetreden, in haar presentatie in elk geval de mogelijkheid van advocaat had laten bestaan, kon ze voor die periode tuchtrechtelijk beoordeeld worden als advocaat. En gegeven de onduidelijkheid die ze liet bestaan, kreeg ze een waarschuwing. Het is niet de eerste keer dat een advocaat onduidelijk is over zijn of haar rol of van kleur verschiet, want dat kan natuurlijk ook. En voorbeelden in familieverband, in de vriendensfeer, als bewoner binnen een VVE, ze zijn allemaal te vinden. Het begint vaak met de beste bedoelingen, maar voor je het weet is niet meer duidelijk of je als zus of als vader, als vriend of als vijand optreedt, of dat je een rol als advocaat vervult. En dan heb je een klacht of erger een maatregel aan je broek. En zo was het dus ook met de zus van de Rus.
U luisterde naar de podcast De Tuchtkast, passend en geboden. En als je er meer over wil weten en vooral ook de link naar de uitspraken die we besproken hebben, die staan allemaal in de show notes. Laat ons weten wat je ervan vindt. Abonneer je in je favoriete podcast app en mail eventueel met vragen of tips naar redactie@advocatenblad.nl. Over een maand zijn we er weer. Dank voor het luisteren.